Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 16:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over het feit dat ook studenten binnenkort weer kunnen rekenen op een vast huurcontract. Voorstel van D66 en de SP om ook tijdelijke contracten voor kamers af te schaffen wordt breed gesteund. Maar hoe logisch is dat eigenlijk? En grote misstanden bij maaltijd- en flitsbezorgers zijn vaak te jong, krijgen te weinig betaald en werken onder bar slechte omstandigheden. Blijkt uit een steekproef. Ja, zijn wij daarbij met z'n allen schuldig aan uitbuiting van dit soort bezorgers? Ga ik over praten met mijn twee panelleden vandaag. Victor Pak, journalist voor onder andere EW. Goedemorgen, Victor.
Goedemorgen.
Welkom, fijn dat je er bent. En Mitchell Wiegand-Brus, fractievoorzitter bij Studenten voor Leiden. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met geld, inkomsten, uitgaven, begrotingen, dat soort dingen. Je kent het wel. Want wat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant? Het kabinet heeft vorig jaar bijna 21 miljard euro uitgegeven zonder dat de Tweede Kamer daar van tevoren iets over te zeggen had. Dat deden ministeries via een soort noodmaatregelen, waardoor ze geen toestemming hoeven te vragen aan het parlement om dat geld uit te geven. Ministers mogen dat doen als uitstel van nieuw beleid niet in het belang van het Rijk is. Maar critici die maken zich zorgen om dit incidenteel bij lappen, wat steeds vaker gebeurt dus. En daarnaast was er gisteren ook nog eens forse kritiek van de Raad van State op de voorjaarsnota. Lastig te begrijpen, ongemotiveerde en ongerichte bezuinigingen en het voldoet allemaal maar gedeeltelijk aan de begrotingsregels. In Den Haag is het morgen verantwoordingsdag, maar bij ons vandaag al. Ons breekijzer vandaag, het kabinet heeft geen grip op de knip. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het ermee eens en krijgt Rutte 4 echt een onvoldoende voor budgetbeheer? Of vind je het flauwekul en moet het kabinet wel met geld smijten? Door een energiecrisis, door een oorlog. Hoe kan je dat nou voorzien allemaal? En wat is nou 20 miljard op ergens tussen de 350 en 400 miljard aan uitgaven? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. Nu bellen, kom je zo in de uitzending. 020-468-4x0. Je kan ook reageren via onze Instagram-pagina. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Maar het leukste is als je even belt. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn twee panelleden erover denken. Maar ik ga beginnen met onder andere huiseconoom van BNR, Han de Jong. En hoogleraar bestuur economie Raymond Grades van de Vrije Universiteit. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Han, ik begin maar eventjes bij jou. Ons breekijzer. Het kabinet heeft geen grip op de knip. Wat vind jij?
Nou, dat is wel een boute uitspraak natuurlijk. Ik zou eerder zeggen, ze dreigen de grip een beetje te verliezen. En dat kan eigenlijk niet. Dus dit lijkt me toch een vrij kwalijke ontwikkeling.
Ja, waarom is het nu nog geen foute boel?
Nou, kijk, dat je natuurlijk voor onvoorziene omstandigheden wordt geplaatst, zo is het leven nu eenmaal. En dat dus ook een regering uitgaven moet doen die ze van tevoren niet voorzien hadden, dat is ook logisch. Dat zal altijd wel gebeuren. Maar wat natuurlijk kwalijk is, is dat dan voor bijna 21 miljard het parlement niet geraadpleegd wordt. Hè. Eigenlijk is het zo dat de regering die mag natuurlijk uitgaven doen, maar die worden vooraf door het parlement goedgekeurd. En nou kan het natuurlijk best zijn hoor, dat er door omstandigheden dat het niet mogelijk is om dat bij het parlement voor te leggen. Het is moeilijk om in het zijn algemeenheid te oordelen. Dus je zou eigenlijk een case-by-case benadering moeten doen om te kijken van wat is hier nou precies gebeurd? Hè? Was de urgentie hier zo hoog dat je het parlement echt niet kon raadplegen? Of speelt er iets anders? En van die case-by-case studie, zeg maar, daar zou dan je uiteindelijke oordeel van moeten afhangen. Maar 20,7 miljard, dat is een procent of 6 van de geplande uitgaven. Ja, ik vind dat wel vrij veel.
Ja,
dat
is best aanzienlijk. Nou, laten we zo meteen een paar van die cases eruit halen dan. Bijvoorbeeld de energiecrisis, coronakosten zit er ook nog heel erg in. Ja, wat moet je daar dan mee? En eigenlijk ook dat hele begrotingscyclus, moet die op de schop of is dat eigenlijk prima in orde? Ga ik ook vragen aan Raymond Grades, ons breekijzer vandaag. Het kabinet heeft geen grip op de knip. Wat vindt u?
Nou ja, ik ben het eigenlijk daar wel mee eens. Ik denk dat er onnodig vaak van de uitzonderingsregel gebruik gemaakt wordt. Ik lees ook in de Volkskrant dat het bijvoorbeeld gaat over defensie en waterstof. Het feit dat we zeg maar aan het kijken zijn of waterstof een energiedrager, dat zijn projecten die zeg maar vele decennia lopen. Dat zijn echt geen dingen die incidenteel zijn. En ja, bedoel, wat het heeft denk ik twee problemen. Heeft het waarom zeg maar dit zo'n groot probleem is? Het kabinet heeft geen zicht op een integrale afweging die belangrijk is, die overigens ook de kern uitmaakt van het begrotingsbeleid, wat sinds 94, het trendmatig begrotingsbeleid, wat sinds 94, zeg maar, het uitgangspunt is, wat overigens ook in de, zeg maar, het regeerakkoord weer bevestigd is. En het andere is dat er ook echt andere tijden aankomen. Ik lees vandaag ook dat, zeg maar, het CBS aangeeft dat er een krimp komt, of er een krimp is geconstateerd in het eerste kwartaal van dit jaar. -0,7. Kortom, er komen andere tijden aan. En dat vergt ook dat het kabinet toch een prudenter begrotingsbeleid zou moeten voeren.
Ja, over die CBS-cijfers wil ik zo meteen zeker nog even praten. Ook in hoeverre dat dan, ja, inderdaad gevolgen moet hebben op je begrotingsbeleid. Eerst een rondje in de studio hier. Mitchell, wat vind jij? Het kabinet heeft geen grip op de knip.
Ik kan me wel aansluiten bij wat de heer De Jong ook zei. Hè. Het kabinet heeft ontzettend veel geld te verdelen. En soms tijdens een crisis heb je gewoon, moet je gewoon snel handelen. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de situatie rondom de energiecrisis, dan denk ik dat het op sommige instanties best wel te verantwoorden is. Dat er best wel wat geld is uitgetrokken om dat snel uit te geven. Maar we moeten natuurlijk niet een trend gaan worden. En dat wordt het nu langzaamaan wel. Dus ja, ik vind het op de een of andere manier wel redelijk zorgelijk. Maar ja, goed, ik zit natuurlijk niet zo heel goed in de materie hier. Dus ik zou het niet weten.
Heeft de gemeente Leiden zijn begrotingsbeleid beter op orde dan de Rijksoverheid?
Ja, wij kregen laatst een heel mooi verslag van onze accountant. En die zei, als jullie zo doorgaan, dan is in 2026 de vraag of jullie alles nog wel kunnen betalen. Dus,
kijk, dat zijn ook de fijne berichten.
Ja, heel erg gezellig was dat.
Wanneer is bij jullie verantwoordingsdag, gehaktdag?
Binnenkort ook, komende maand.
Ja, okay. Victor, als vierde in dit rijtje. Het kabinet heeft geen grip op de knip.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja? Maar het was natuurlijk te verwachten. Kijk, smijten met geld is het enige wat dit kabinet kon doen. En dat doen ze omdat ze zulke grote ideologische tegenstellingen hebben. Dat ja, dan maar tegen allerlei problemen heel veel geld aan.
Tegen alles ja zeggen kan ook.
Ja, precies. Tegen alles ja zeggen. Dan heeft iedereen wat wils. En dan kom je er vanzelf wel uit. Maar als je dan overtroffen wordt door allerlei crisis, ja, dan ga je dus met dit soort beleid komen. Het pijnlijke is natuurlijk dat als je kijkt, de Volkskrant had dat mooi in een staatje gezet. Van 2015 tot 2019 werd er nauwelijks van dit soort bijstellingen gebruik gemaakt. En nu is het gewoon geëxplodeerd. En natuurlijk zijn er een aantal excuses. Maar het is wel heel belangrijk dat het parlement uiteindelijk grip heeft op de portemonnee van het kabinet. En dat dreigt op dit soort manieren wel te verdwijnen.
Hand, voordat we naar de bellers gaan, nog eventjes, meneer Grades zei het ook. Ja, een van de problemen is, je hebt een integrale blik nodig op dat begrotingsbeleid. En dat kan je bijna niet ontwikkelen als je bij wijze van spreken elke week weer iets anders bedenkt. Ik zei het al, we hebben natuurlijk die begrotingscyclus. Hè, miljoenennota, voorjaarsnota, najaarsnota. Is dat wat jou betreft een ideaal systeem? Werkt dat goed?
Nou, in het algemeen wel. En ja, je moet je gewoon aan de regels houden. En de regels voorzien natuurlijk in een zekere mate van flexibiliteit. En ja, die wil je ook zeker niet helemaal dichtklappen. Dat wil je het systeem niet ontnemen. Dus ik denk dat de regering, het moet mogelijk zijn dat de regering snel uitgaven doet. Maar ja, dit zijn toch wel heel grote bedragen. En de vraag die dit oproept is natuurlijk, waarom wordt er dan geen toestemming van het parlement gevraagd? Is dat een kwestie van het kon niet, want de urgentie was te hoog? Of liggen er misschien kwade bedoelingen aan ten grondslag? Zo van ja, daar krijgen we misschien geen toestemming voor, dus laten we dit maar snel doorjassen. Dat zou natuurlijk buitengewoon kwalijk zijn, want dat is natuurlijk in strijd met onze democratische regels.
Ja, over dat democratische tekort ga ik het zo even hebben. Eerst nog een beetje onder de bellers. 020-468-4x0. Als je wil bellen en reageren op het breekijzer. Het kabinet heeft geen grip op de knip. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Jan. Nou, ik ben het eigenlijk oneens met de stelling. Ik denk namelijk dat het kabinet wel degelijk grip op de knip heeft. Ze doen namelijk precies met het geld wat er beschikbaar is, waar ze zin in hebben. Zo heeft minister Kaag 25 miljard waar ze bovenop zit, die eigenlijk alleen gebruikt mogen worden voor doelstellingen van D66, met name, namelijk het klimaat, stikstofreductie. Provincies die daar aan mee willen werken om dat probleem op te lossen, die krijgen dat geld ook alleen maar wanneer ze als doelstelling 2030 hanteren en niet de in de wet vastgelegd op dit moment 2035. Pieter Omtzigt heeft er ook al eens iets over gezegd. En voor de rest, ja, heel veel miljarden uitgeven zonder dat daar het parlement voor geraadpleegd wordt. Ja, dat zien we normaal gesproken alleen in landen als Bolivia, Venezuela en Cambodja misschien ook wel. Ik vind het een enge situatie.
Duidelijk, je ziet ook wel enige kwade opzet. Dankjewel voor het bellen, Jan. Fred, goedemorgen. Fred?
Goedemorgen, met de dag Iwan, met Fred van Belaar uit Den Bosch.
Ja, zeg het maar.
Het is zo dat professor Van Wijnbergen, oud-secretaris-generaal van Economische Zaken, heeft eens een keer gezegd tijdens een radio-uitzending van BNR dat die fondsen worden gebruikt als een soort, ja, gooi het maar over de schuttingstrategie. Oh. Dat is meer iets voor onze kinderen. En dan moet de toekomstige regering het maar uitzoeken. Mm-hmm. En trouwens, een ander punt is, de cijfers van de industriële economie lopen omlaag. Mm-hmm. En we krijgen te maken met een ander soort industrieel economisch platform. En weet de regering dit? Beseffen ze dat bij het concipiëren van een nieuwe begrotingsregels?
Ja, dat de toekomst er wel anders uit gaat zien. Dankjewel voor het bellen. Meneer Huygens, goedemorgen.
Goedemorgen. De knip zijn ze kwijt, het kabinet. En het wordt gedragen. Maar het ergste is, het is niet een landsbelang, maar politiek belang. Dat handelt tegenwoordig, dat is de zaak. Ja. Maar er is maar 20% voor je. De rest is er tegen. Mm-hmm. Het kabinet is niet één. Het twee zijn er ook niet voor. Twee zijn er denk ik tegen. Ik hoop dat die een beetje duidelijk worden. ChristenUnie en CDA.
Ja.
Dus dan een keer duidelijk zijn dat het zo niet door kan gaan.
Ja.
Want dat landt op niks uit. Het wordt alleen maar kwaaier zo, hè.
Dank voor het bellen. En tot slot, Afros, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik vind dat ze de Amerikaanse systeem moeten hier zetten. Dat voordat ze geld uitgeven,
ja,
dat ze ook een beetje actie moeten krijgen, of opdracht moeten krijgen, toestemming moeten krijgen. Net als in Amerika gebeurt.
Mm-hmm.
Want dit is iets wat ze geld uitgeven. Net als mijn vrouw mijn geld uitgeeft zonder te vertellen wat ze ermee doet. En dan zo raakt het hele land dat onze belastinggeld zomaar zonder toestemming wordt weggegeven, terwijl de regering moet juist meer geld verdienen voor het land.
Ja.
En dat doen ze niet.
Ja, heb je vaak ruzie met je vrouw, valt het mee?
Ja, nou, nu ga ik vragen, wat doe je met mijn geld nou?
Wees een beetje lief voor haar. Dankjewel voor het bellen, Afros.
BNR breekt. Ivan Verrips.
En ons breekijzer vandaag. Het kabinet heeft geen grip op de knip. Als je wil reageren, pak je telefoon. Bel je naar 020-468-4x0. Doe dat nu, dan praat je ergens in de komende minuten nog mee. Ik praat met mijn twee panelleden vandaag. Victor Pak, journalist bij EW. En Michel Wiegand-Brus, fractievoorzitter bij Studenten voor Leiden. En ook bij me zijn BNR's huiseconoom Han de Jong en hoogleraar bestuur en economie Raymond Grades aan de Vrije Universiteit. Nou, allerlei zaken gehoord. Meneer Grades, eerst maar even over het democratisch probleem hiervan praten. Als je zegt de Tweede Kamer is het hoogste orgaan dat we hebben. Dan kan je best wel voorstellen dat je inderdaad in noodsituaties soms toch geld moet uittrekken zonder dat je dat hele democratische proces netjes kan doorlopen. Dan kan je natuurlijk als Kamer achteraf zeggen, nou, daar zijn we het toch niet mee eens. Maar ja, de uitgaven zijn al gedaan, dus het leed is al geschied dan. Dat heb je er eigenlijk niet zoveel meer aan, toch?
Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, ik zou niet willen zeggen dat het onder geen enkele omstandigheid zo zou kunnen zijn. Dus dat voorbeeld van Amerika, dat deel ik niet. Ik denk dat er zekere mate van flexibiliteit zeg maar noodzakelijk is. Maar we zijn er echt in doorgeschoten. En ook als je die, zeg maar, ziet nu ook bijvoorbeeld wat er nog steeds aan corona wordt uitgegeven. Coronacrisis, ja, die is voorbij. En uiteindelijk, ja, is daar echt wel zicht op wat uiteindelijk ook, zeg maar, daar ook in die afrekening, zeg maar, dan voor noodzakelijk is. Mm-hmm. Kortom, ja, ik denk dat het echt noodzakelijk is om daar nu een halt, zeg maar, toe te roepen. Ja. En als ik dan nog één ding zou mogen zeggen over, zeg maar, die cijfers van vandaag, want die zijn in mijn ogen wel uitermate zorgelijk, mm-hmm. want in al die stukken die de afgelopen tijd gepubliceerd zijn, bedoel de voorjaarsnota, daar wordt uitgegaan van een begrotingstekort van 3%, zeg maar, voor dit jaar, met toch nog steeds een positieve raming, zeg maar, van de economische groei. Maar als die cijfers, zeg maar, van vandaag waarheid worden, dan betekent gewoon dat we daar toch behoorlijk doorheen zullen schieten en dat we echt, zeg maar, grotere begrotingstekorten zullen hebben dan die 3%. En wat in mijn ogen toch heel zorgelijk is.
Ja, Han, wat is jouw reactie op die cijfers van vanochtend? Inderdaad, eigenlijk best onverwacht. In Q1 0,7% gekrompen in de Nederlandse economie. Intussen hebben we nog steeds een expansief begrotingsbeleid. Dat gaat natuurlijk een keer botsen.
Ja, en vergeet ook niet trouwens dat het CBS ook de cijfers over het vierde kwartaal vorig jaar neerwaarts heeft aangepast. Dus dit was toch echt wel een behoorlijk slecht cijfer. Nou hadden we toevallig gisteren de Europese Commissie die voorspelt dat onze economie dit jaar nou bijna 2% gaat groeien. Maar door de cijfers van vanochtend is dat bijna onmogelijk. En in ieder geval heel erg onwaarschijnlijk. En dat betekent inderdaad dat als je tekort in euro's niet aanpast als overheid, dat je dan natuurlijk hoger uitkomt als percentage van het bbp. Dus ja, we dreigen natuurlijk sowieso door die 3% dan heen te schieten. En nog eventjes los van het feit dat als de economie inderdaad verder ook nog terugvalt in de rest van het jaar, dat dan belastinginkomsten zullen tegenvallen en overheidsuitgaven min of meer automatisch wat hoger zullen worden. Dus er ligt toch wel een behoorlijke uitdaging om de overheidsfinanciën toch op een houdbaar spoor te houden.
Ja, en daar misschien ook wat hardere keuzes te maken. Want de Raad van State had gisteren ook best wel veel kritiek op de voorjaarsnota. En zegt dan van ja, het gaat om ongemotiveerde bezuinigingen, ongerichte bezuinigingen. Ik las staatsraad Richard van Zwol, die zei ja, het is een soort eerste neiging naar kleinere bezuinigingen die pijnloos klinken. Er worden niet echt keuzes gemaakt.
Nee, dat klopt. Het is natuurlijk wel zo, hè. Kijk, als de economie afzwakt, dan, ja, laat ik zeggen, theoretisch gezien, wil je dat dan niet erger maken door dan ook nog eens een keertje heel stevig te gaan bezuinigen. Eigenlijk wil je liever het omgekeerde doen. Maar ja, daar moet dan wel ruimte voor zijn op je begroting. En die ruimte die hebben we op het ogenblik niet. Het wordt een heel moeilijk verhaal, het hele begrotingsverhaal. En morgen, die verantwoordingsdag, nou, dat wordt natuurlijk een buitengewoon interessante aangelegenheid.
Ja, en ook meneer Grades, hoe de Kamer erop gaat reageren. Want gaat hij zijn tanden nou een keer laten zien, of komt het kabinet hier gewoon mee weg?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik zou echt de Kamer willen oproepen om hier een punt van te maken. En nou, ik denk ook dat de Algemene Rekenkamer daar morgen, waren daar in het verleden heel kritisch over. Ik kan me niet voorstellen dat dat morgen anders zal zijn. Integendeel zelfs. Ik denk dat dat zeg maar nog steviger zal zijn dan in het verleden. En ja, het is uiteindelijk natuurlijk, kijk, de Rekenkamer is een adviesorgaan, is een hoog college van staat. Het is uiteindelijk aan de Kamer om hier, zeg maar, een punt van te maken. En ik mag hopen dat, nou ja, dat in ieder geval, zeg maar, zowel het artikel vandaag in de Volkskrant als ook morgen de verantwoordingsdag toch, daartoe bijdraagt dat uiteindelijk die begrotingsregels, want daar gaat het om. Kijk, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat er een ordentelijk begrotingsbeleid is, dat er goede afwegingen gemaakt worden en dat er ook gekeken wordt dat we het probleem, want dat is natuurlijk toch de consequentie als het tekort verder zou oplopen, dat we het probleem naar de toekomst, zeg maar, parkeren. En dat is eigenlijk ook wat de Raad van State zegt, door dat incidentele sprokkelwerk betekent het feit weten dat dit kabinet het probleem bij het volgende kabinet parkeert. En dat zouden we in mijn ogen niet moeten willen.
Nog even naar die paar casussen kijken. Dat verhaal van de Volkskrant vanochtend. Dat wil ik eerst eventjes hier bespreken in de studio. Er zijn wat, er is een mooi staatje gemaakt met waar dan geld naartoe is gegaan. Bijstellingen op begrotingen. Bijvoorbeeld Oekraïne, bijvoorbeeld Defensie, bijvoorbeeld waterstof. Meneer Grades noemt net al. Maar bijvoorbeeld ook corona vorig jaar. Dat was bijna volledig zonder goedkeuring van het parlement vooraf. Bijna, ik denk 14 miljard of iets dergelijks. Maar dat blijkt ook nog eens een enorm rotzootje te zijn geweest op dat ministerie. Zo zegt de auditdienst Rijks, de overheidsaccountant, dat er de aanbestedingswet op grote schaal overtreden is, dat er bonnetjes kwijt zijn, onrechtmatige inkopen, facturen ter waarde van honderden miljoenen die niet gecontroleerd kunnen worden. Hoe kan dit zo lang bestaan? En dit verhaal hebben we ook al heel lang gehoord. Het is daar echt een soort, alsof daar een soort alle ramen open gestaan hebben, een enorme wind heeft gewaaid en er van alles naar buiten is gewapperd. En we hebben geen idee wat daar gebeurd is de afgelopen tijd, Victor.
Het gekke is natuurlijk dat als dit over 2020 ging, dat je nog een soort van had gezegd,
chaos,
toen was het virus hier nieuw en zo. Maar dat die situatie zo lang heeft voortgeduurd, is niet te begrijpen. En eigenlijk heel pijnlijk dat de Tweede Kamer de minister, de verantwoordelijke ministers, daarmee laat wegkomen. Je moet het ook op een keer zeggen, het is niet op orde. Kijk wat de auditdienst zegt. We grijpen in, we sturen je weg. Want het gaat toch om, we kunnen wel doen, een paar honderd miljoen. Wat is dat nou op de hele Rijksbegroting? Maar je ziet het letterlijk, het stapelt op tot in de vele miljarden. En je moet toch een keer zeggen, genoeg is genoeg.
Ander ding bijvoorbeeld, Mitchell, die energiecrisis. Daar is dan best wel veel extra geld naartoe gegaan. Bijna 18 miljard en dan een paar miljard daarvan zonder goedkeuring van het parlement vooraf. Vind je dat terecht in de zin van, we hebben nu een prijsplafond. Daar is ook best heel veel kritiek op geweest, op hoe dat tot stand gekomen is, hoe dat eigenlijk werkt. Is dat niet fijn om dat dan in ieder geval helemaal via het parlement te doen? En dan maar wat later. Maar
Ik denk dat het begin van de energiecrisis was echt wel heel prudent. Hè? De mensen die ontzettend veel last hadden van die hoge tarieven, die hadden daar blijvend last van. Een jaar later ook nog in de portemonnee. Ik denk dat het goed is dat het kabinet heel snel heeft gehandeld, heel snel geld heeft vrijgemaakt om die mensen te helpen, de laagste inkomens.
Maar het kabinet heeft helemaal niet snel gehandeld. De energieprijzen waren in april 22 hoog. En toen zijn ze in september vlak voor Prinsjesdag nog met dat prijsplafond gekomen. Dat was een totaal absurd besluit, omdat ze maandenlang niks hebben zitten doen. Minister Jette heeft de andere kant op zitten kijken.
Dat weet ik niet. Maar ik ben in ieder geval blij. Ik zie het echt op microniveau in onze gemeente, dat wij in ieder geval het geld hebben om de laagste inkomens te helpen. Dat geld kwam er relatief snel. Daar was ik echt heel blij mee. Maar goed, als we straks reflectief gaan kijken, en dat is de taak van de Tweede Kamer, naar hoe dat geld is besteed, dan denk ik dat dit soort lijken echt nog wel uit de kast komen, hoor. En dan is de Tweede Kamer echt aan zet.
Twee zaken nog, meneer Grades eerst. Minister Kaag heeft gereageerd, heeft gereageerd op moties in de Kamer en zegt, we gaan de regels aanpassen. Voortaan zullen ministers bij gebruik van de uitzondering moeten uitleggen hoeveel spoed de uitvoering van het nieuwe beleid heeft. Dat lees ik even voor uit de Volkskrant die ik hier voor me heb. Waarom dat in het belang van het Rijk is en waarom er geen gebruik wordt gemaakt van de vaste momenten om de begroting te wijzigen. Dus we moeten meer gaan beargumenteren waarom een uitzonderlijke procedure nodig is. Is dat verstandig?
Ja, lijkt mij wel.
Ja, dat lijkt mij ook. Kijk, ik zou alleen wel, want het is natuurlijk toch al wel jaren, want de Rekenkamer heeft dit punt eerder gemaakt. En toen is er eigenlijk een soort gelijke reactie van het kabinet gekomen. Dat men daar toch prudenter mee omgaat. Maar de werkelijkheid is een andere. Dus eerst zien, dan geloven.
En Han, de Raad van State zegt bovendien ook, er zijn eigenlijk helemaal geen buffers om financiële tegenvallers op te vangen. In mijn privéleven kan ik me voorstellen dat je inderdaad een beetje een spaarberekeningetje aanhoudt. Zou een overheid dat ook moeten doen? En zo hoe dan en hoeveel dan? En hoe zou dat er ongeveer uit moeten zien?
Ja, dat lijkt logisch. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk ook financiële buffers. En dat geeft me een bepaald gemakkelijk gevoel in het leven. Maar overheden, naar mijn idee moeten die niet al te veel buffers gaan aanleggen. Buffers zijn duur en die zitten dan overal in dat overheidsapparaat. Waarschijnlijk moeilijk om daar overzicht over te hebben. Kijk, de overheid kan eigenlijk altijd zijn toevlucht kiezen tot de kapitaalmarkt als er geld nodig is. Dus ik vind persoonlijk het het aanleggen van allerlei buffers bij de overheid vind ik niet zo heel erg nodig.
Nee, dus daar mogen we wel wat gehouden mee zijn. Dank jullie wel, Han de Jong en Raymond Grades van de Vrije Universiteit is die laatste. En die eerste is onze huiseconoom. Heel nog even kort, die fondsen die we nu aan het aanleggen zijn lijkt ook een soort nieuwe Haagse hype, hè, van we willen iets, dus we maken een fonds met en stoppen we een paar miljard in en zien we later wel hoe we dat doen. Zijn jullie daar voorstander van? Is dat een goed systeem?
Nee, dat denk ik niet. Oh. Want je maakt alleen maar ruimte voor incidentele projecten en je haalt het als het ware uit de lopende begroting. Dus volgens mij maak je jezelf heel kwetsbaar op de lange termijn. En dat is het probleem, zeg maar. We denken te weinig na over hoe je dat structureel inbedt. Die energietransitie is niet in één keer klaar. En dat zie je ook. Want de afgelopen keer, of een paar weken geleden, komt er weer een heel nieuw klimaatpakket met ook weer wat extra geld. Dus je blijft dan bezig met fondsen en dergelijke.
Oké, nou, dan streep ik die fondsen ook door. Goed, dank jullie wel voor nu, onze breekijzer vandaag. 85% is het eens op onze Instagram-pagina met het kabinet heeft geen grip op de knip. Op Instagram kan je nog de hele dag reageren. En wij gaan zo meteen verder praten over al het andere nieuws van de dag, over de langzame dood van het tijdelijke huurcontract. Vandaag stemt de Kamer om die af te schaffen. En het lijkt erop dat ook studentenkamers, afgezien van een uitzondering hier en daar, een vast contract krijgen. Is dat eigenlijk logisch? En we praten over het einde van een belastingvoordeel voor werkende ouders van jonge kinderen. Dat stopt per 2025. Maar de kinderopvang die gratis zou worden, dat wordt wat later. Dus ja, is dat handig om dan dat belastingvoordeel alsnog eerder te stoppen? Moeten we dat niet gaan repareren? Nou, gaan we allemaal zo bespreken in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo!
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 3:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
We zijn altijd maar onderweg.
Altijd in voor een alternatieve route.
En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk.
BNR Mobility. Altijd op maandag om 2:30. Met Meinert Schut.
En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff.
Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneren maar.
Altijd doen.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Mitchell Wiegand-Brus, fractievoorzitter bij Studenten voor Leiden. En Victor Pak, journalist, werkzaam voor EW. Elsevier Weekblad heette dat vroeger. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met kamerverhuur. Het heeft even geduurd, maar het is de bedoeling en ook zeer waarschijnlijk dat de Tweede Kamer vandaag instemt met een initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie om tijdelijke huurcontracten bijna helemaal te verbieden. Die wet gaat over zelfstandige woonruimtes, maar nu ook over onzelfstandige woonruimtes, zoals dat dan heet in jargon. En dan moet je denken aan studentenkamers, huisvesting van arbeidsmigranten, statushouders, dat soort zaken. D66 Tweede Kamerlid Faisal Boulakhar, die is een van de partijen die voor het afschaffen van die tijdelijke huurcontracten is, die legt uit waarom dat gunstig is voor studenten die op kamers wonen.
Ook studenten, wat mij betreft, wat ons betreft, moeten kunnen genieten van een vast huurcontract. Maar niet noodgedwongen hoppen van tijdelijk huurcontract naar tijdelijk huurcontract. Want studenten willen vooral bezig zijn met hun studie en hun studentenleven en niet de zorg hebben van, vind ik straks nog wel een nieuwe woning.
Ja, en dus is een contract voor een studentenkamer binnenkort ook gewoon een vast contract. Dan kan je daar je hele leven blijven wonen, bij wijze van spreken. Terwijl, ja, je opleiding, dat is toch iets van een paar jaar, en dan ga je toch weer wat anders doen. Ben wel benieuwd. Kijk ook even naar Studenten voor Leiden. Wat vind je hiervan?
Nou kijk, wij pleiten al jarenlang voor meer vastigheid op de woningmarkt voor studenten. Dus ik ben al heel blij met dit voorstel van D66 en de SP. Er zitten wel nog een aantal haken en ogen aan. En die zie ik ook wel. Bijvoorbeeld, als student ga je in een studentenhuis wonen om vervolgens weer door te stromen naar een volwassen huis, een masterhuis. Uiteindelijk met je vriend of vriendin samenwonen. Die beweging op de woningmarkt die is heel belangrijk, die doorstroming. Met dit wetvoorstel krijg je denk ik veel situaties dat studenten, omdat er geen huizen beschikbaar zijn, zeker bij onze Leiden niet, blijven wonen in een studentenkamer. En dat zien we nu al veel gebeuren in traditionele studentenhuizen. Dat iemand gewoon echt niet weg wil. krijg je ook rare situaties natuurlijk in het studentenhuis.
Namelijk dus, dat er allerlei jonge mensen komen die net een opleiding beginnen. Ja. En dat er nog eind dertigers tussen wonen.
Nou, bijvoorbeeld. En op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Maar ik zie wel, dit is een doekje voor het bloeden. En dit pakt niet het fundamentele probleem aan. Namelijk, er is gewoon een ontzettend vaste woningmarkt. En er is geen enkele doorstroming. En als we dat willen gaan oplossen, dan moeten we niet alleen maar dit soort wetsvoorstellen aannemen. Dan moeten we veel meer inzetten op bijbouwen. Veel meer inzetten op lokale maatregelen. Bij ons lokaal speelt het argument steeds verkamerde panden die zetten ontzettend veel druk op de leefbaarheid in de stad. Ja, maar wat voor leefbaarheid heb je als je geen huis kan vinden, als je nergens kan wonen? Mm-hmm. Ik vind dat altijd een heel lastige discussie. Maar ja, goed, ik ben al heel blij met een stap in de goede richting, maar ik hoop dat D66-SP ook ogen hebben voor de beren op de weg.
Ja, maar je zegt nu eigenlijk, meer vastigheid is goed, ook voor studenten, mm-hmm. want die hebben dan meer zekerheid. Ja. Aan de andere kant, je wil ook weer dat ze een keer weggaan. Dat gebeurt nu niet. Dus ja, ja.
Het is, ja, een beetje, het is lastig hoor, want, ja. want ik zeg ook, nu is dit een probleem wat opgelost moet worden. En dat lost de D66 en SP op. Maar het grotere probleem, wat hierboven hangt, een soort donkere wolk, is het feit dat er gewoon geen doorstroming op de woningmarkt is. Al helemaal niet in studentensteden. Bij ons in Leiden is er enorm veel tekort. 4.500 woningen zijn er tekort voor jonge mensen. Nou, dat, als je nu allemaal vaste contracten gaat invoeren, dan gaan die mensen, dan gaat het tekort alleen maar meer oplopen. Maar ja, voor de mensen die er nu wonen is het een oplossing. Dus ik hoop dat D66, SP, PvdA, alle initiatiefnemers van dit wetsvoorstel ook gaan nadenken over het grotere probleem.
Wat vind jij ervan, Victor?
Nou, ik maak me veel zorgen als ik nu zou gaan studeren in bijvoorbeeld Leiden. Ja. En deze maatregel is er, ja, vind dan nog maar eens een kamer. Ja. En dat was al moeilijk genoeg. Dit zorgt alleen maar voor een ontzettende extra opstopping op die huizenmarkt. Want mensen die nu lekker zitten, die blijven dan zitten in Leiden. Ook al krijgen ze misschien een baan in Den Haag of in Amsterdam na die studie. Ja, dan denken ze, ja, mijn studentkamer, ja, het kan nog wel door. En in die andere steden vind ik toch niks. Dus ik blijf maar zitten. En ik heb dat contract al.
Ja, ik vind het ook lastig hoor. Wat ik ook niet begrijp aan dit wetsvoorstel is dat we huren eigenlijk makkelijker willen maken. Dat je makkelijker kan huren, maar dat het de fiscale maatregelen voor verhuurders ook wel heel erg streng zijn. Dus de reactie van, volgens mij was het Vastgoed Nederland of Bouw Nederland, was al van, dan gaan vastgoedinvesteerders ook hun huizen verkopen. En dan ben je eigenlijk alleen maar veel verder weg. Maar goed, dat kan je van twee kanten beargumenteren natuurlijk. Ik ben zelf niet zo fan van huisjesmelkers, maar... Mm-hmm. Maar het betekent wel dat het woningaanbod weer onder druk komt te staan. Ja. Ik vind het een erg korte termijn oplossing momenteel.
Ja. Hoe kijk jij, Victor, naar überhaupt, even los van het studentenverhaal, maar even naar, überhaupt naar het tijdelijke huurcontract? Is dat iets wat we niet zouden moeten willen? Of hoort dat toch ook een beetje bij deze tijd? Ja, de markt die doet zijn werk daarin. Die hebt geen zekerheden voor het leven, ja.
Nou, niet alleen bij deze tijd. Het was aan het begin, zeg maar, ik had het idee dat iedereen begon gewoon standaard met een tijdelijk huurcontract. En er was altijd wel uitzicht op vast. Dat laatste is alleen verdwenen, omdat het tekort zo hoog werd. Ja, dat het gewoon voordelig was om steeds nieuwe huurders in een huis te zetten. Ja. Want dan kon je weer lekker meestijgen met de prijs. En dat is gewoon een heel onwenselijk bijeffect van dat huizentekort. Alleen dan nu alles maar vastmaken, terwijl dat huizentekort er nog is. Wat lost dat nou uiteindelijk op voor iedereen op de woningmarkt? Volgens mij niks.
Nou ja, voor de mensen die er wonen, wat ik al eerder zei net, lost het wel wat op. Ja, de mensen die er wonen, die hebben een huis, een dak boven hun hoofd. Ik bedoel, ik heb zelf meegemaakt. Mijn moeder, die scheidde van mijn vader. Die kwam in een huurhuis terecht en die had niet het geld om een huis te kopen. Nou, dat huurhuis was een tijdelijk contract. Dat werd opgezegd op een gegeven moment door de verhuurder. Ja, dan sta je daar dan op straat. Ja. Dit soort schrijnende situaties die gebeuren dagelijks. Dus dit wetsvoorstel lost wel degelijk echt een probleem op. Maar wat ik net al zei, die donkere wolk die erboven hangt, namelijk de doorstroming, die gaat niet weg. Dus daar moet nu naar gekeken worden.
Maar uiteindelijk, de minister van Wonen die zegt de hele tijd dat hij daarnaar kijkt. Maar als je kijkt naar alle reële cijfers, er wordt uiteindelijk weinig meer bijgebouwd, zeg maar. Die beloofde 100.000 huizen per jaar. We zijn er mijlenver van verwijderd. Ja. Dus dan dit soort ingrepen, ja.
Eén ding nog, vandaag wordt die wet van PvdA en ChristenUnie aangenomen, dus waarschijnlijk over het vaste huurcontract. Daar komen waarschijnlijk twee uitzonderingen in te staan. Althans, die komen er. Eén, namelijk dat je toch wel de huur zou kunnen beëindigen, moet je wel van tevoren afspreken. Als er een eerste graad familielid in je huis komt te wonen, bijvoorbeeld je kind of een van je ouders. En een andere wijziging heeft te maken met mensen die willen gaan samenwonen, die gaan het proberen en denken dan toch van, nou weet je, het wordt hem toch niet en dan kan je je huis weer terugkrijgen. Zijn dat zinnige uitzonderingen?
Maar hoe krijg je dan je huis terug?
Nou, dan kan je dus zeggen tegen de huurder, jij moet weer oprotten, want ik wil er zelf gaan wonen, want mijn relatie is stuk gelopen.
Maar dan wordt dus die situatie die Mitchell net beschrijft van zijn moeder, die wordt dan alsnog weer reëel voor die persoon in dat huis.
Ja,
dan hou je. Ja, het leven zit ook gewoon vol met onzekerheden. En dit is daar één van, zou ik dan denken. Maar.
Ja, ik vind het zelf wel belangrijk dat we dat als je zelf in een huis wil wonen wat jij in bezit hebt, wat jij verhuurt, dat dat gewoon moet kunnen. Ik vind persoonlijk dat je niet meer dan 1 of 2 huizen als particulier moet hebben. En als je dan scheidt van je vrouw of van je man en je wil daar gaan wonen omdat je anders geen ander huis hebt, dan vind ik dat een heel logische situatie. Ja.
Dat gaat geloof ik dan maar niet op, hoor. Het gaat echt om samen wonen als dat dan. Maar goed, weet je, het is een ingewikkeld verhaal. We zullen nog een andere moeilijk dossier erbij pakken.
Ga je gang.
Er komt een eind aan het belastingvoordeel voor werkende ouders in 2025. Over 2 jaar dus verdwijnt het belastingvoordeel voor werkende ouders van jonge kinderen. En dat er wel ouders voorlopig ook nog geen gebruik kunnen maken van de gratis kinderopvang. Want daar is die weer. Dat wordt 2 jaar uitgesteld. GroenLinks noemt dat vandaag onacceptabel. En zij eisen dat die bezuiniging van tafel gaat. Het gaat om de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dat geld stellen of alleenstaande rond de €2.500 per jaar. Nou, ik zei het dus al, het kabinet had gepland om daar vanaf te gaan samen met het praktisch gratis worden van de kinderopvang. Maar dat is dus uitgesteld. En nu zegt GroenLinks, dit moet worden aangepast. Ze spreken van een gezinsboete die van tafel moet. we kunnen alles gaan repareren natuurlijk. Is dat verstandig om te doen, dat we ook dit weer even gaan repareren? Of, ja.
Hetzelfde dat GroenLinks zo erg klonk als de SGP of het CDA met een gezinsboete.
Ja.
Maar wel een terecht punt natuurlijk. Je vraagt je af waarom ze op het ministerie beslissen. We stellen natuurlijk de belangrijke, want daar gaat het om, die gratis kinderopvang uit. Maar dit nemen we niet mee, terwijl het toch vrij essentieel is. En nu voor 2 jaar zijn mensen met jonge kinderen dan de dupe.
Dit wat de Raad van State ook al zei. Het is gewoon een beetje broddelwerk wat er gebeurt. Ja. Dit soort dingen zijn gewoon laten liggen. En of het bewust is of onbewust is. Nou, als het bewust is, vind ik het echt heel kwalijk. Als het onbewust is, vind ik het misschien nog wel kwalijker. Maar het punt
dit
staat.
Dit zie je toch als je dat beleid maakt.
Ja, dat lijkt mij ook. Althans, dat hoop ik maar. Maar goed.
Kan er misschien ook wel inderdaad een beetje kwade opzetten en zien van aan de ene kant bezuinigen op de kinderopvang en aan de andere kant bezuinigen we nog een keer.
Dus minister Kaag noemde het niet bezuinigen. Die noemde het een koerswijziging.
Maar je weet, deze ophef. Ik vind het grappig dus dat GroenLinks ermee komt, zo voor het gezin opkomt als het ware. Maar goed, dit was te verwachten.
Ja.
€2.500 per jaar. Toch, zei ik, €2.500 per jaar? Ja. Is dat inderdaad de moeite waard om dat dus inderdaad helemaal te gaan repareren?
Ja, vind ik wel. Ja, ja, dat is best wel wat geld. In ieder geval voor mij is dat best wel veel geld.
Voor mij ook. Maar
kinderopvang is heel duur, weet ik van collega's met kinderen. Dus ja, maar dan dit er nog eens bij, lijkt me geen pretje.
Nee.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 3:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
We zijn altijd maar onderweg.
Altijd in voor een alternatieve route.
En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk.
BNR Mobility. Altijd op maandag om 2:30. Met Meinert Schut.
En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff.
Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneren maar.
Altijd doen.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.
Ik heb 2,5 uur op BNR.
BNR. Breekt.
Gaan we kijken naar wat mijn panelleden is opgevallen bij het nieuws. En Victor, jij wil het hebben over het Europese toertje. Italië, Berlijn, Parijs, Londen. Waardoor ik Berlijn niet uitkwam afgelopen zondag, omdat het er stront vast stond overal. Maar dat terzijde. Van Volodymyr Zelensky.
Je mocht niet mee met hem op tour.
Nee, nou, ik heb dus wel, denk ik, zijn motorcade zien rijden. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Toen hij bij het Schloss, weet het ook alweer, Bellevue geloof ik geweest is. Bij Frank-Walter Steinmeier.
Precies.
Dus dat heb ik denk ik wel gezien. Maar wij probeerden daarna terug te komen om naar Nederland te rijden. Maar het hele centrum van Berlijn stond vast, omdat die vent daar zo nodig moest zijn. Maar dat is totaal irrelevant. Jij wil het hebben over zijn tour en wat hij daar opgehaald heeft.
Ja, na Duitsland ging hij naar Parijs toe. Naar toch wel ook een van zijn goede vrienden, Emmanuel Macron. Hij noemt de Britse premier altijd zijn beste vriend. Maar op een goede tweede plek staat wel Macron. En die tour
en
van.
En Rutte dan?
Ja, die komt denk ik daarna wel vrij hoog in aanzien, hoor. Als ik Rutte was, zou ik me niet veel zorgen maken. Ik denk toch dat Zelensky hier naartoe kwam. Als toch, ja, hij is in een beperkt aantal steden inmiddels geweest. Nou, dat Nederland daarbij zit, toch als we zijn toch een beetje klein landje uiteindelijk. Ja, gaan we terug naar Parijs. Van Den Haag naar Parijs. Macron heeft nu toegezegd dat Frankrijk Oekraïnse piloten gaat trainen op westerse straaljagers. Nou hebben de Fransen alleen maar straaljagers van eigen makelij, niet van F-16's, de Amerikaanse, die Zelensky zo graag wil. Maar Macron heeft echt gezegd, er zijn geen taboes. En dat is weer opnieuw zoiets waarvan je, als je een paar maanden terug had gekeken naar het debat in Europa over wat doen we voor Oekraïne en wat doen we niet, nou ja, dan was dit nog een duidelijk taboe. En daar zijn we nu weer verder van. En zo zie je dat inmiddels het Westen, en dat vind ik een heel positieve ontwikkeling, er echt achter komt. We moeten Oekraïne blijven steunen, ook op de heel lange termijn. Die straaljagers die zijn er niet binnen nu en een paar weken. Dat is misschien op z'n vroegst pas eind dit jaar, maar waarschijnlijk pas volgend jaar. En zeker voordat ze daar goed mee kunnen vliegen en dergelijke, en echt effect hebben tegen de Russen, dan heb je het waarschijnlijk over volgend jaar. Maar Macron, die loopt hier wel weer mee voorop, als het ware. En dat vind ik ook zo grappig, want wat ik zei, eigenlijk de Britse premier is de beste vriend van Zelensky, als het om Europa gaat. Maar Macron, die met dit soort uitspraken, weet hij toch altijd wel weer nieuws te maken, als het ware. Want nog tot nu toe, op die Europese tour van Zelensky, in Berlijn is dit niet gezegd, in Rome is dit niet gezegd, in Den Haag is niet gezegd en ook niet in Helsinki, maar uiteraard in Parijs dan weer wel. En zo weet ook Macron zich weer heel behendig te profileren.
Hoe valt dat in Frankrijk? Macron is nu niet heel populair als president.
Nou ja, in Frankrijk, zeg maar, zie je heel de tijd al een soort worsteling. Ik bedoel, Macron die heeft zich ontzettend voor de oorlog bemoeid als diplomaat. Die wilde voorkomen dat er oorlog uitbrak. Ja, en daarna heeft Macron eigenlijk een hele ommezwaai gemaakt naar een van de grootste supporters van Zelensky, als het ware.
Fantastische documentaire op HBO, geloof ik.
Twee Doc had hem, geloof ik, ook de dagen in aanloop naar de oorlog. En dat is inderdaad echt een fantastische documentaire waar je echt het diplomatieke handwerk van de president en zijn naaste staf ziet. Op reizen naar Kiev, naar Moskou. Het is echt heel indrukwekkend.
Ja. Nou, die gevechtsvliegtuigen die komen er dus. Intussen heeft hij in het VK ook wel wat succesjes bereikt met Storm Shadow. Dat is zo'n raket, geloof ik, die 300 kilometer ver kan reiken. Ja. Die vliegt op 30 meter hoogte. Dat is echt een doodeng ding. Met drones en dergelijke. Ja, het is wel. Het wordt serieus, hè?
Nou ja, dit zijn dus die taboes. 5 maanden terug hadden we dit niet gegeven. Ja, en nu doen we het wel. Ja. En ook zeker Scholz, die kwam ook met een miljardenpakket. Terwijl we echt, nou ja, die discussie over die Leopards tank, nou, dat heeft echt heel lang geduurd. En nu kijken we er niet meer achterom. En ik vind dat goed, omdat ik ervan overtuigd ben dat het voor het Westen belangrijk is dat we Oekraïne blijven steunen tot die oorlog klaar is. En uiteindelijk beslissen de Oekraïners wanneer dat zover is.
Ja, kan wel een tijdje duren nog dus.
Zeker.
Mitchell, je hebt een artikel uit NRC meegenomen over minister Dijkgraaf, die over onderwijs gaat. Ja. Die heeft een plan gelanceerd waarmee de studenten tegemoet wil komen door een beetje de druk op studenten wat te laten afnemen en het maximum aantal punten dat studenten het eerste jaar moeten halen te verlagen. Ja. En dat vindt de VVD geen goed idee. Ja, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
Ik vond het wel verfrissend dat de VVD, die toch in het coalitieakkoord heeft afgesproken dat het BSA verlaagd wordt, toch kritisch is op dit plan. Hè. En Hatte van der Woude, de Kamerlid van de VVD, die zegt ook, Hatte van der Woude.
Nooit van gehoord.
Kamerlid van de VVD, zij zegt ook van, dit is de nieuwe bestuurscultuur, hè, toch wat kritischer binnen de coalitie en zeker op dit plan. En daar wil ik er toch wel even bij stilstaan, want de minister die wil heel graag de druk op studenten verlichten en zijn maatregel is nu dat BSA verlagen naar 30 punten. Nou, er stond een mooie reportage in het NRC met verschillende gesprekken met studenten van wat vinden we hier nou van. En wat ik nou zie is dat studenten eigenlijk niet per se geholpen worden met een verlaging van BSA. Er is veel druk op studenten, maar dat komt omdat het onderwijs enorm onder druk staat. Het universitair onderwijs staat heel erg onder druk van prestatie. Niet alleen bij studenten, maar ook bij hoogleraren die veel studenten voor in hun werkgroepen hebben, in hun colleges hebben die ze moeten bedienen, die een enorme lage inkomen hebben daarnaast nog eens. Er zijn weinig beurzen voor onderzoek. Dat is het probleem, het fundamentele probleem. Er is heel erg weinig te besteden in het hoger onderwijs. En daardoor wordt de druk op studenten erg hoog. De mentale gezondheid ging achteruit in coronatijd. Daar hoef ik niet iets over te vertellen, denk ik. Maar wat er nu gebeurt, is dat we die 30 punten als de norm gaan zien. En dat betekent dat je na een half jaar studeren, als je al je vak hebt gehad, dat je dan gewoon eigenlijk heel relaxed door kan gaan. En één student zegt ook in het NRC, ja, ik heb die druk gewoon nodig. Want anders kom ik gewoon niet aan mijn studiepunten. Want ja, het studentenleven is nou gewoon een leven vol lusten. En dat is gewoon heel leuk. Dus dan is die druk misschien wat lager. Maar dan betekent ook dat ik minder ga studeren. En ik denk dat we dat juist niet moeten willen. Het universitair onderwijs is gewoon het beste, het hoogste onderwijs van Nederland. Ja. Het mbo en het hbo moet op gelijke schakel worden volgens deze minister. Dat ga je niet doen door de druk te verlichten door het aantal studiepunten omlaag te halen, denk ik.
Nee, maar als het onmenselijk blijkt te zijn. Als de lat te hoog blijkt te liggen.
Ja, maar de lat ligt niet te hoog, denk ik, als het gaat om de studiepunten. Het lat ligt te hoog aan het curriculum. Hè. Wat voor curriculum bieden wij nou aan? En wie gaat er nou naar de universiteit? Het is tegenwoordig de norm, dat erkent de minister ook, dat iedereen maar naar de universiteit wil. Ja. Want dat is het hoogste onderwijs. Nou, dat is het helemaal niet. Het moet een waaier worden van verschillende vormen van onderwijs. En als we die diploma-inflatie, zoals ik het al maar even noem, gaan aanpakken, dan betekent dat niet dat het maar makkelijker moet worden om je punten te halen op de universiteit. Dat denk ik niet. Ik denk dat we vooral moeten kijken naar het aanbod.
Zie jij, Victor? BSA aanpassen of lekker laten wat het is en accepteren dat niet iedereen het haalt dan?
Ik ben even gaan googlen, maar in 2013, toen ging ik een opleiding doen aan de Unie in Leiden. En toen was er een proef om het BSA ook naar het tweede jaar te tillen. En ging het in totaal om 90 punten. En dat heeft mij ontzettend geholpen om die studie vol te blijven houden. Ja. En te zorgen dat je inderdaad je vak houdt. En niet alleen maar bezig bent met allerlei andere dingen in het studentenleven. Dus ik vind het eigenlijk een ongekende zwaktebod van een minister om het naar 30 jaar te verlagen in alleen het eerste jaar. En dan klaar. Zeker omdat je dan mensen die misschien wel helemaal niet gelukkig zijn in hun studie, het alleen maar makkelijker maakt om te blijven studeren. Want ja, je bent eenmaal binnen en het zal verder wel.
Ja, we hebben bijvoorbeeld bij rechten in Leiden, daar gaan gewoon duizenden mensen beginnen met hun eerste jaar daar zo. Mm-hmm. Als het straks makkelijker wordt om die opleiding voor te zetten nadat je je BSA hebt gehaald, dan blijven er duizenden mensen rechten studeren. Mm-hmm. Terwijl we zien gewoon dat het een strenge selectie is, dat het een lastige opleiding is af en toe, en dat er veel mensen afvallen. En dat is niet omdat de opleiding zo slecht is of zo lastig is. Nee, dat is gewoon omdat het misschien niet iets voor jou is. En die vrijheid om te kiezen wat voor studie je doet, ik denk dat we dat moeten gaan stimuleren. En niet per se dat je maar eindeloos op je opleiding kan blijven hangen.
Lekker houden wat het is dus.
Nou, ik ben voor een BSA van 45 punten. Okay. Dat lijkt mij een prima aantal punten per jaar.
Kijken we nog even wat er trending is op de socials. Kan is trending, want vandaag is iedereen die er in de filmindustrie een beetje toe doet aanwezig op het prestigieuze filmfestival. En ook Scott Roxborough, verslaggever van The Hollywood Reporter, die verheugt zich op alle celebrities en films die hij daar gaat zien.
We have Indiana Jones, we've got Martin Scorsese's new film with Leonardo DiCaprio, we've got a Wes Anderson film packed with every single star you could name. And so this combination is all killer, no filler.
All killer, no filler. Verder is crisisinflatie trending. Hoeven de krant maar open te slaan en lezen dan ook alles wordt duurder, merkte Arjen Lubach ook al een tijdje geleden op in zijn avondshow.
Vliegvakanties, veevoer, meubels, koffie, het leven, Netflix, bouwmaterialen, gas en benzine, brood, pasta en margarine. Het wordt duurder door die oorlog daar in Oekraïne.
Ja, dat rijmde ook. Verder trending Martha Stewart, zakenmagnaat en tv-kok. Met haar 81 jaar is ze het oudste model ooit dat op de cover van Sports Illustrated komt te staan in de badpakken-editie. Dan hebben we het nog eventjes over Transavia. Momenteel trending schrapt in de maanden juni, juli en augustus zo'n 330 vluchten vanwege de operationele problemen die ze daar hebben. Het gaat om 5% van het totaal aantal vluchten. Ze spreken zelf van extra maatregelen voor een stabielere planning en operatie. En tot slot, ja, The Weeknd, zo ken je hem. Die neemt afscheid van zijn artiestennaam The Weeknd en wil graag vanaf nu bij zijn echte naam worden genoemd, namelijk Abel Tesfaye. Ja. Zeer wat anders. Tot slot nog even praten over flitsbezorgers. Want maaltijdbezorgers en flitsbezorgers zijn eigenlijk regelmatig te jong, krijgen te weinig betaald en werken onder slechte arbeidsomstandigheden. Blijkt uit een best wel flinke steekproef van de Nederlandse Arbeidsinspectie. 3 jaar geleden maakten ze ook al zo'n steekproef, maakten ze zich ook al zorgen. Want ook toen troffen ze dit ook al aan.
Omdat jij nog 15 bent, zegt de wet dat jij na 7 uur 's avonds niet meer mag werken. Dus daarom moet je nu ook je werk staken.
Ja, en toen werd die maaltijdbezorger dus gewoon naar huis gestuurd. Zijn jullie een beetje gebruikmaker van de takeaways thuisbezorgd?
Ik niet hoor.
Gorilla's enzovoorts?
Ja, de takeaways wel, maar de gorilla's en zo, ja, voor die paar boodschappen, dat dan
maar
weer niet.
Misschien ben jij met thuisbezorgd wel medeschuldig aan uitbuiting van kinderen.
Ja, dat zou wel kwalijk zijn.
Ja,
Maar het is goed, denk ik, dat de inspectie op dit soort misstanden toeziet.
Ja.
Het enige dat wel gek is, is dat ze dus een paar jaar terug dit ook al hebben ontdekt. Ja. Maar dat dus
er niks gebeurd is.
Ja, dan zijn de boetes dus niet afschrikwekkend genoeg of niet hoog genoeg geweest.
Hm. Wat zou er moeten gebeuren? Hoe is het bij jullie?
Ja, ik woon boven zo'n flitsbezorger. Oh, en dat is altijd erg gezellig met veel overlast. Maar ik zie daar het probleem niet. Daar werken niet de jonge mensen, daar zijn ze erg streng op. Maar als ik het zo hoor, dan denk ik, ja, als er goed gecontroleerd wordt, je kan het blijkbaar vinden, het probleem. Dan gaan we dan ook maar gewoon handhaven, denk ik.
Ja, wel zielig voor dat jongetje dat we net hoorden, of het meisje in dat bandje. Die moest dus naar huis toe.
Ja, nou daar kijk, toen ik 15 was, wilde ik ook gewoon geld verdienen. En ik snap dat je wil werken natuurlijk. En mijn ouders zeiden ook gewoon, ga lekker werken op je 15e. Maar als dat niet mag, dan is dat natuurlijk
lullig. En bepaalde banen die wel mogen, toch?
Ja, supermarkt bijvoorbeeld.
Ja, supermarkten. Ja.
En dan zit je ook onder een CAO, is misschien ook wel fijn.
Nee, ook wel fijn, ja.
Hey, dank voor jullie aanwezigheid vandaag.
Ja, dank je wel.
Mitchell Wiegand-Brus van Studenten voor Leiden. En Victor Pak, journalist bij EW, ook Amerika-kenner trouwens. Is ook leuk om
te zien.
Morgen ben ik er weer met DNR Breekt. En tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar eventjes, dan vind je ons eigenlijk overal. YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn enzovoorts. En zometeen is hier Thomas van Zel met Zaken doen.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Dat komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 3:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.